Vorige keer heb ik een lezing gehouden over de Boeddha, over het leven van de Boeddha. En er is altijd zo'n rijtje van drie, Boeddha, Dhamma, Sangha. Dus het ligt voor de hand om het dan vanavond over de Dhamma te hebben. Vorige keer heb ik ook genoemd dat er twee kwaliteiten waren van de Boeddha. De belangrijkste twee kwaliteiten zijn wijsheid, inzicht en compassie. En die wijsheid, in de allereerste lezing die de Boeddha hield, vertelde die over de vier edele waarheden. Daar hebben we het hier ook wel eens vaker over gehad. De eerste edele waarheid is dat er lijden is. De tweede edele waarheid is dat er een oorzaak voor het lijden is. De oorzaak voor het lijden is gehechtheid. De derde edele waarheid is dat er een mogelijkheid is om het lijden te stoppen. En dat gaat via het loslaten van die gehechtheid. En de vierde edele waarheid is dat er een pad is, dat er een weg is om te zorgen dat dat lijden stopt. En dat wordt ook wel het achtvoudige pad genoemd. Dan gaat het over juist begrip, juist denken, juist spreken, juist handelen, juist levensonderhoud, juist inzet, juist gewaarzijn en juist de concentratie. En dat juist, dat gaat dan over zo dat het lijden stopt. En daarmee heb je dan ook de verbinding tussen een proces wat op je kussen gebeurt, mediteren. Daar gaan die inzet, concentratie en gewaarzijn over. En dat er een heel duidelijke richtlijnen zijn om in het gewone leven toe te passen. Denken, spreken, handelen. De manier waarop je je brood verdient. En dat daar een component van wijsheid in zit. En dat gaat over juist begrip. En juist denken. De eerste twee. Dat gaat over de kwaliteit van de Boeddha, over de wijsheid. En vanavond wou ik vooral wat vertellen over die andere kant. Mededogen. Compassie. En zoals alle leringen van de Boeddha bestaan uit rijtjes en dingen die bij elkaar horen en dus ook vaak bij elkaar worden verteld, hoort compassie ook bij een rijtje van vier. De eerste, of die vier worden ook wel de vier Brahma Vihara genoemd. En dat gaat over verheven verblijfplaats, letterlijk vertaald. En dat gaat over hoe kun je je goed voelen? Hoe kun je gelukkig zijn? Hoe kun je een houding aannemen waarmee je het lijden laat beëindigen? En die vier Brahma Vihara, de eerste is metta. Metta betekent liefdevolle vriendelijkheid. En dat is ook een aparte meditatiemethode. Daar hebben we het hier vorig jaar met Sinterklaas ook over gehad, van metta. En die tweede is karuna. En karuna is compassie. En compassie is liefdevolle vriendelijkheid met mensen die in moeilijke omstandigheden zijn. Dus liefdevolle vriendelijkheid met mensen die lijden. De derde is mudita. En mudita is medevreugde. Metta met mensen die in positieve omstandigheden zijn. Dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan medevreugde met jezelf. bijvoorbeeld situaties, levensomstandigheden waar je dankbaar voor bent. Levensomstandigheden waardoor je je verbonden voelt met andere mensen. Het feit dat je je verbonden kunt voelen met andere mensen. En de vierde Pramavihara is Upekka en dat is gelijkmoedigheid. En gelijkmoedigheid gaat over metta, liefdevolle vriendelijkheid voor alle levende wezens. Dus geen onderscheid maken. En ook geen voorwaarden stellen. Dus niet, ik vind jou aardig, dus voor jou ben ik vriendelijk. Ik vind jou niet aardig, dus voor jou ben ik niet vriendelijk. Ik vind mezelf niet goed genoeg, dus ik verdien het niet. Ik zie tegen jou op, dus jij verdient het wel. Gelijkmoedigheid in dat rijtje van de metta, de vier Brahmavihara, geeft aan dat metta geen voorwaarden stelt en grenzeloos is. Dus voor alle levende wezens. En compassie maakt dat je niet op jezelf gericht bent. Soms denken mensen dat als ze mediteren, dat dat een proces is waarbij ze vooral wel op zichzelf gericht zijn. En als je in je eentje op een kussen zit en een retraite doet, dan richt je ook al je aandacht op jezelf. Dus dan voelt het ook zo. Maar misschien is je ervaring zelf ook wel dat wat je in een meditatieproces leert, dat dat gevolgen heeft voor hoe je daarna ook met anderen omgaat. En de Boeddha had als kwaliteit compassie, omdat hij de ervaringen die hij had onder de bodhiboom, waarbij hij ervoer dat hij geluk vond wat blijvend was, dat hij dat ook niet voor zichzelf hield. Maar dat hij dat, hij heeft er eerst een aantal dagen over nagedacht, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dat met andere mensen te delen, om daarover te vertellen. En zodra hij daarover begon te vertellen, ontstond de Dhamma. Buddha, Dhamma, Sangha. De Dhamma zijn de leringen van de Boeddha. En compassie betekent ook, je kunt zelf niet gelukkig zijn als je ziet dat er andere mensen zijn die lijden. Zoals ik gelukkig wil zijn, zo wens ik jou ook dat je gelukkig kunt zijn. En de wens om ervoor de ander het goede te wensen, betekent niet dat je daarmee de omstandigheden zo kunt maken dat, of zo kunt veranderen, dat de ander niet meer lijdt. Dat is geen toverstafje waarmee je ziekte of ouderdom of ongelukken of rampen of de innerlijke moeite die mensen kunnen hebben waar ze aan lijden. Verlies, rouw, angst. Je kunt niet door iemand het goede te wensen ervoor zorgen dat die oorzaken van lijden er niet meer zijn. Maar je kunt wel door het goede te wensen eraan meewerken dat mensen het kunnen verdragen. Je wenst, op zijn Engels gezegd, relief. En als het mogelijk is, cure. Dat het lijden stopt. En dat is wel bijzonder. Dat stoppen van het lijden is ook de tweede edele waarheid. Dus dat lijden stopt op het moment dat iemand niet gehecht is aan wat hem overkomt. Wij denken vaak dat als er lijden is, dat dat een vorm is van ik heb pech. Of er wordt mij onrecht aangedaan. Of ik zit in een penibele situatie. Of ik ben ook zo dom of ontoereikend. Dus dat overkomt mij weer. De Boeddha had daar een ander beeld van. Want deze vormen van lijden is ook, dat beschrijft ook hoe je verstrikt raakt in ervaringen van je lichaam, bijvoorbeeld als je ziek wordt, ervaringen rond gevoelens, bijvoorbeeld als je depressief wordt, ervaringen van lijden in je gedachten, je drijfveer, je conditioneringen, allerlei aspecten van een mens, daar kan lijden zich aan vastplakken. En de Boeddha noemde dat er voor ieder mens 8 levensomstandigheden kunnen zijn. Ieder mens maakt plezier en pijn mee. Ieder mens maakt winst en verlies mee. Ieder mens maakt waardering en beschuldigingen mee. En ieder mens kan eer ervaren, vereerd worden of verguisd worden. Altijd zo'n rijtje van pleasure and pain, gain and loss, praise and blame, fame and disrepute. Dat zijn 8 levensomstandigheden die ieder mens kunnen overkomen. En dat is niet iets wat persoonlijk is. Het is niet iets wat aan een persoon gekoppeld is. Dat is niet jouw schuld. Soms denken mensen, het zal je karma maar wel wezen als je iets overkomt wat vervelend is of wat lijden veroorzaakt. En dat is eigenlijk een hele vreemde uitspraak of een hele vreemde manier om het begrip karma te gebruiken. Karma gaat over oorzaak en gevolg, maar dan op een niveau zoals natuurkundewetmatigheden werken. Ik heb niet veel van natuurkunde onthouden of begrepen, maar wat ik altijd onthouden heb, waren die communicerende vaten. Dus als je aan de ene kant erop duwt, op dat water, dan komt het in het andere pijpje omhoog. Dat is een wetmatigheid, zo gaat dat. En zo kun je het begrip karma ook horen. En dat is dus per definitie iets wat niet jouw schuld is, of gekoppeld aan iets wat je als persoon op je neemt. Maar het einde van lijden ligt in hoe je met die levensomstandigheden om kunt gaan. Wat doe je als je winst hebt? Wat doe je als je verlies leidt? Hoe reageer je als er plezier is? En hoe reageer je als er pijn is? En dan komt die tweede edele waarheid boven. Die gaat over automatisch reageren. En we reageren vaak op iets wat prettig is met aantrekken en iets wat niet prettig is, afstoten. Dat is de natuur van de geest. En daar komt dan nog een reactie bij van claimen, vereenzelvigen, identificeren, veroordelen, afkeuren. Dus zo gaan we er dan mee aan de haal. Of vanuit innerlijke ruimte bewust kiezen wat je wel wil, waar je wel op ingaat of niet op ingaat. Want dat niet gehecht zijn, dat is iets wat we juist oefenen als we mediteren. Daar is dat mediteren goed voor. Als je kunt zien hoe je geest werkt, als je mediteert, krijg je dat voorgeschoteld. En dan kun je gewaar zijn, zien hoe je geest werkt, vergelijken met een spiegel. Een spiegel geeft het beeld terug. Een spiegel maakt ook duidelijk dat het niet samenvalt. Dat wat er voor de spiegel staat, is niet hetzelfde als het beeld in de spiegel. Dus er is een ervaring en er is een gewaarzijn van die ervaring. Het zijn er twee. De spiegel vervormt niet, maakt het niet mooier dan het is en negeert ook niks, slaat niet iets over. En zo kun je bij het mediteren prettige ervaringen langs zien komen en onprettige ervaringen langs zien komen. En dat is ook altijd wel het bijzondere, wat ik net ook al noemde. Je gebruikt die ervaringen als meditatieobject. Dus in zichzelf gaat het er niet om of het een positieve levensomstandigheid is, of een negatieve, of het een prettige ervaring is, of een onprettige ervaring. Je kunt alles gebruiken om dat gewaarzijn op te oefenen. Want gewaarzijn geeft innerlijk ruimte. En zelfs als je ziet dat je geen innerlijke ruimte hebt, zelfs als je ervaart dat je verstrikt raakt, dan nog is het genoeg om dat te zien. Het is niet een kwestie van, ik moet toch nodig wat aan mijn geest doen en beter mijn best doen en zorgen dat het beter wordt. Maar het gewaar zijn, het openhartig kunnen zijn met verwarring, met chaos, met pijn, met verdriet. Dat is wat het is. Misschien is dat ook wel het moeilijke. We zijn zo gewend om er iets van te maken, om er iets aan toe te voegen. Of in ieder geval om ons best erop te doen, dat het beter wordt. Maar de situatie is perfect. En jij en de staat van je geest op dit moment, de mate van je gewaarzijn op dit moment, is perfect. Dit is het. Meer is er niet. En het enige wat je hoeft te doen is daarmee zijn. En dat vraagt lef. En dat vraagt geduld. En dat vraagt jezelf de ruimte geven om te kunnen oefenen. Nou, dat komt dan mooi uit. Daar hebben we dan nu nog een uur de tijd voor.